Fijn om hier te zijn, dat vinden we altijd. Dat zeggen we ook altijd tegen elkaar als we wegrijden en als we komen. Goede plek om te komen en samen te komen. Ik wil met u lezen vanmorgen uit Markus 10. Daar ga ik een heleboel over zeggen. En ik red dat niet in één keer. Het is een te groot onderwerp om in één overdenking uit te werken. Markus 10, daar staat in vers 17... Het is de geschiedenis van de rijke jongeling. En toen hij op weg was, of op weg ging, liep iemand op hem toe. Viel op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tot hem: waarom noemt ge mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Hij kent de geboden. Hij zult niet doodslaan. Hij zult niet echtbreken. Hij zult niet stelen. Hij zult geen vals getuigenis geven. Hij zult niets ontvreemden. Eer uw vader en moeder. Hij zei tot hem: meester, dat alles heb ik in acht genomen, van mijn jeugd af aan. En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief. En zei tot hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom hier, volg mij. Maar zijn gelaat betrok bij dat woord en ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Zo wil ik het lezen, maar het is niet afgelopen. Dat wil ik er vast bij zeggen. Er staat wat achter, er staat wat voor, er staat in een context. Die ruime context die wil ik vandaag ook wel schetsen. Maar laat ik bij het begin beginnen. Dat heeft te maken met Genesis. Stel het gezin van onze dochter even voor. Ze is hier wel eens geweest, heeft wel eens muziek gemaakt. En gisteren hadden we het er ook weer over. Die hebben twee kinderen, een zoon van 9 en een zoon van 6. Ze lezen regelmatig uit de Bijbel met elkaar en ze hebben dan van die tafelgesprekken. Ik weet niet of je dat kent. Dus aan de tafel, na tafelen heet dat dan. En dan praat je over alles en nog wat. Over de Bijbel, over de dingen die in het leven voorkomen. Zogenaamde tafelgesprekken. Luther deed dat ook, misschien wel bekend. Die zijn zelfs door zijn studenten opgetekend. En daar wilden ze over doordenken. Tijdens die gesprekken komen allerlei vragen naar boven. En gisteren waren wij daar, waren weg geweest en we brachten mijn dochter thuis. En toen gingen we aan tafel zittend. En mijn kleinzoon zegt: ja, pap, we hadden toch nog een vraag voor opa. Wat was het ook alweer? Dan waren ze even die vraag kwijt. Maar van de vorige keer weet ik hem nog. De kleinkinderen belden toen met een vraag. Toen hadden ze ook aan tafel gezeten. Gingen ze over iets praten en zeiden: hoe zit dat? En de vraag was: het is heel handig om opa te bellen. Dan bel je opa en die weet het allemaal wel. En die heeft overal antwoord op. En zeiden ze: we hebben een vraag. Staat er om de Hof van Ede ook een hek? En dan denk je: waarom stellen ze zo'n vraag? Staat er om de Hof van Ede ook een hek? Waarom die vraag? God plant een tuin, een hof, in Ede, in het oosten. Dat is ook al iets om over na te denken. Staat een boom in het midden van de hof, boom des levens, levensboom. Het eten van die boom geeft eeuwig leven. In tegenstelling tot de andere boom, die kennis van goed en kwaad wordt genoemd, waar ze niet van mochten eten. En waarvan ze zeker zouden sterven bij het eten. Als de mens van die verboden vrucht heeft gegeten, dan moet ze ook uit die hof. Die engel die geuren bewaakt die toegang tot die boom, dat staat er. En dan zegt ze: ja, maar dan kun je dus op andere plaatsen, kun je dus die hof in. Dat was hun gedachte. Dus je kunt nog steeds bij die boom van het leven komen. Want ze zagen wel: ja, die boom van het leven is van belang. Maar waarom mochten mensen niet meer eten van de boom van het leven? En als je daar met ze over doorpraat, dan hebben ze dat op een gegeven moment wel door. En de Bijbel zegt het ook. Waarom mag de mens niet eten van de boom van het leven? Waarom mag de mens niet in eeuwigheid leven op het moment dat ze gezondigd hebben? Wil God soms dat de mens niet eeuwig leeft gescheiden van hem? Ik denk dat daar de oplossing ligt. Dan moet er wel een hek omheen staan. Dat zou best wel nodig kunnen zijn. Nou, zulke vragen brengen mij elke keer weer op nieuwe gedachten. Dan denk ik: ik ga opnieuw naar het woord van God kijken. En dat wil ik ook steeds weer doen. Elke preek die ik hou, ga ik opnieuw kijken. Wat zegt het woord van God erover? En krijg ik nog nieuwe inzichten daarop. Eerst vergelijk schrift met schrift. Je gebruikt bronnen op het gebied van geografie, geschiedenis. Nou, er is van alles bij te halen. Maar het draait om het woord van God. En kinderen stellen vragen. En daar is de Bijbel ook wel duidelijk over. Ouders leggen uit en lichten toe. Het is de taak van ouders om aan kinderen uit te leggen wat er gebeurd is in het leven. In het leven van Israël. Daar was het heel belangrijk. Ze moesten aan hun kinderen de geschiedenis van Israël doorgeven. Alle lessen die ze hadden geleerd. Psalm 78 is daar zo'n voorbeeld van. Dat is de les van de geschiedenis. Daar staat het ook allemaal op een rij. Er worden ook de doelen genoemd. Waarom moeten die geschiedenissen worden doorgegeven? Ja, God wil, en dat zijn enkele belangrijke redenen. Je zou ze in tweeën kunnen splitsen. De eerste plaats. God wil dat de kinderen in Israël hun geschiedenis kennen. Hun eigen geschiedenis kennen. Opdat ze hun vertrouwen op God zouden stellen. Want het is een geschiedenis die alles te maken heeft met God. Hoe God met hen werkt. En Gods werken niet vergeten. Dat is de eerste reden. Dat zou zij dat samen kunnen vatten. Dus God wil dat de kinderen hun geschiedenis kennen. Zodat ze hun vertrouwen op God zouden stellen. En Gods werken niet vergeten. Maar de tweede reden. Naast het kennen van de geschiedenis. Moeten zij zich ook houden aan zijn woord. Zijn woord met wetten en inzettingen. En ze moeten niet worden als hun vaderen, als hun voorgeslacht, een boos en weerspannig geslacht, dat er dan. Want het ging nog alles mis met Israël. Ze gingen nog alles de verkeerde kant op. Twee redenen. De geschiedenis kennen en zich houden aan zijn woord. In de Torah staat het ook, met zoveel woorden. Deuteronomium 6, vers 4, het bekende Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dus de Heer, hoor Israël, de Heer, onze God. De Heer is één. Gij zult de Heer, uw God, liefhebben. Met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. En met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. En gij zult het uw kinderen inprenten. Daar staat het ook. Gij zult het uw kinderen inprenten. En erover spreken wanneer gij in huis zijt. Wanneer gij onderweg zijt. Wanneer gij nederligt. Wanneer je opstaat. Je zult het ook tot een teken op uw hand binden. Dat zien we ook bij de orthodoxe joden. Zevenmaal om de arm. En daar zit dan het gebedsdoosje aan vast. En er zal een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Daar binden ze het ook. En je zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. En zit je in de Soesa. Dat doosje waar een stukje van die wet in zit. Voor Israël van groot belang. Het hele leven is doordrongen van het woord van God. En dat is bij ons nog wel eens moeilijk. Dat hoor ik vanmorgen ook in wat jij zegt. Ja, er gebeurt zoveel in je leven. Je bent met zoveel dingen bezig. En dat schiet er zo makkelijk mee in. Toch staat het ook in de Torah. De Torah wordt ook wel de Pentateuch genoemd. De vijf boeken van Mozes. In Duitsland zeggen ze ook Mozes 1, 2, 3, 4, 5. Dat is makkelijk leren. Maar daarna wordt het anders. De Torah gaat het om de bestudering van die Torah. En het kenmerkt het hele Joodse leven. Je ziet ook als je van die films kijkt, we hebben er een tijd geleden ook even gezien van Schiesel. Ik weet niet of iemand hem heeft gezien op Netflix, dat is een hele aardige serie. Over orthodoxe Joodse families, waar allerlei perikelen zijn. Eentje wilde kunstenaar worden en dat mag dus niet. En dan zie je bij Chaim Potok, dat schiet me nou even te binnen, je ziet het ook gebeuren, Chaim Potok, de schrijver. Die schrijft de gave van Asher Lev en dat gaat ook over een Jood die met kunst bezig is en kunst maakt, verzamelt. En dat mag niet, dat kan niet zomaar. Dat past niet in die kringen. Toch is het van belang dat de Torah wordt bestudeerd en wordt gezien en gekeken wat voor invloed het heeft op het Joodse leven. Het moet zo zijn dat het zo gezegd, als het ware, steeds gericht is op God. Dat je hem zoekt en dat je weet dat hij op... Ja, de Torah is ook als het ware God op aarde. Als je de Torah leest, die vijf boeken leest, dan zie je God. En de Torah moet je niet alleen bestuderen, maar die moet je zeggen ze ook doen. En als je hem doet, je handelt ernaar, dan komt er vrede op aarde. De Torah bestuderen betekent dat je een lang leven krijgt, dat wat je belooft. Een eeuwig leven, voor een volgend aion, voor een volgend tijdperk. De Torah is voor heel veel Joden, vrome Joden, de boom des levens, oftewel de levensboom. Daar vinden zij redding, zien zij redding. Gehoorzaam zijn aan zijn woord, de Torah, dat is uw leven. en waarborg voor een lang leven in het beloofde land. Dat zegt Mozes tegen het volk. In Deuteronomium 30, vers 20. Dan staat er gewoon. Gehoorzaam zijn aan Gods woord, dus die Torah. Dat is uw leven en waarborg voor een lang leven in het beloofde land. Terug naar die geschiedenis die we net hebben gelezen van die rijke jongeling. Die geschiedenis, ik zei al, die mag je niet in zichzelf en los bekijken. Daarom wil ik even de context schetsen. Het gaat daarover drie zaken. Die geschiedenis van die rijke jongeling. Jezus die onderweg is en onderweg gaat. En dan zo'n jongeling tegenkomt die voor hem knielt en hem een vraag stelt. Maar het tweede gedeelte, zei ik, dat ligt ernaast. Dat ligt erna. Dat zijn de versen 23 tot 27. Dat gaat over het gevaar van de rijkdom. Dat hoort er net zo bij. Daar moet je ook lezen. En naar kijken. Het is gevaarlijk om rijk te zijn. Waarom? Omdat het moeilijk is om Jezus te volgen. En het derde gedeelte, dat zijn de versen 28 tot 31, dan gaat het over een zegen die je krijgt als je Jezus volgt. Nou, dat is het centrum van het leven. Het gaat om ons leven, wij westerlingen die het rijk hebben, die het goed hebben, die het in alle opzichten prima hebben. Rijkdom, en laat ik dat ook nog onderstrepen, wordt in dit gedeelte, wordt in de Bijbel sowieso niet veroordeeld. Het is niet fout om rijk te zijn. Integendeel. De vraag is alleen wel, wat doe je met je rijkdom? En de rijkdom kan wel iets zijn wat je op sleeptouw neemt. Laat ik ook naar mezelf kijken. Jij kijkt ook naar jezelf, ik kijk ook naar mezelf. Ik heb een grote boekenkast thuis staan. En dat is echt mijn ding. Daar zit ik graag tussen al die boeken. Daar ben ik graag aan het lezen, aan het zoeken van het ene boek in het andere boek en... Ja, dat is gewoon mijn, behalve mijn hobby, ook mijn vak, ook altijd geweest. En ik wil ook graag die boeken koesteren. Ik vind het ook heel moeilijk als mensen boeken komen lenen. En vooral als iemand, die kwam van de week en die wou in een boek lezen en die pakt mijn boek. En die zegt ook bladzij zo en die vouwt hem de verkeerde kant op dubbel. En ik zie die kaft gaan en de kreukel gaan en dan denk ik, ach, mijn boek. Nou ja, zo zit ik daarin. En dat is ook soms ook heel vervelend. Het kan dus ook een blokkade zijn. Want uiteindelijk gaat het erom dat je Christus volgt. En zo volgt, zoals Paulus hem volgt. Wees mijn navolger zoals ik Christus navolg. Ja, dat is het doel, daar gaat het om. Voor een rijk is het moeilijk om Jezus te volgen. Want wat heb je allemaal op sleeptouw? Wat heb je allemaal waar je aan vastzit? Dus in feite moet je leren loslaten. Dan had het in de auto ook nog over jou. Dan moet je leren loslaten, maar dat is niet makkelijk. Dat is niet wat je zomaar doet. Laat je rijkdom los. Laat je huis los. Geef het aan anderen. We hebben van de zomer ons huis voor 3 weken toen we op vakantie waren. Dat is ook een rijkdom. Aan een ander gegeven. Van, je mag het 3 weken gebruiken. En zei, mag ik ook vrienden uitnodigen? Ja. En die proefde de gastvrijheid in het huis. Dat wij er niet waren. En die zei, het is een gastvrij huis. Ik denk, ja, dat is mooi. Dat is ook wat we graag willen. Maar er zitten wel aan mijn spullen. Er was een stukje vloer kapot. Jezus gaat op reis. En dat is die geschiedenis die we lezen. Hij is al bezig met een reis. Dat zien we in Markus 10, vers 17. En toen hij op weg ging, en dat staat in het Grieks zo geschreven, hij was op dat moment bezig om op reis te gaan. Hij was met een reis bezig. En op dat moment komt er iemand op hem af. Volgens Lucas 18, vers 18 is dat een hooggeplaatste man. En het heeft er alle schijn van dat deze man Jezus nog wil spreken voor hij vertrekt met zijn discipelen. Hij is met zijn discipelen. Er staat niks over de scharen. Dat kun je ook zien als je in vers 23 van hoofdstuk 10 leest. Dan zie je dat hij het over zijn discipelen heeft. En Jezus rondziende zei tot zijn discipelen. Hij spreekt tot zijn discipelen, niet tot de scharen. Het was geen scharen, maar er geen mensen. Zei tot zijn discipelen, over de scharen wordt niet gesproken. En die jonge man, die komt dan, die moet ergens tussen de 21 en 28 zijn geweest, want dat was de jonge man leeftijd. Zo wordt het ook genoemd. Het woord wat er wel gebruikt wordt, is ook voor iemand van 25 jaar ongeveer. Die knielt voor Jezus als eerbetoon. Hij geeft Jezus de eer. Hij is, je zou kunnen zeggen, oprecht. Hij is zuiver van hart. Hij is integer. Integer is ook een heel bijzonder woord, daar ga ik nou niet op in, maar dat is vind ik een prachtig woord. Integer is één van stuk. Je bent een geheel. Doen, denken en durven, het past allemaal, het klopt allemaal bij elkaar. En die spreekt hem aan als goede meester. Goede meester. Dat is een erkenning van Jezus' leergezag. Want de Joden erkenden alleen God als de leraar. Degene die zijn woord had gegeven, zijn Torah had gegeven, zijn wet had gegeven. Een in vuur gegeven wet, zo wordt hij ook genoemd. Deze jonge man laat Jezus niet in de val lopen. Dat is zijn doel niet. Hij is integer. Mogelijk heeft deze man onderwijs van Johannes Doper meegekregen. Gehoord van het koninkrijk van God, wat aanstaande was. En dat is een belangrijk aspect. Ik noem het nu even kort. Dat is een belangrijk aspect in het hele denken over deze geschiedenis. Het koninkrijk van God was aanstaande. Jezus had zijn inaugurele reden gehouden op de Olijfberg. Hij had gezegd, het koninkrijk heeft deze kenmerk. Als ik koning word, zul je dit en dit doen. Zullen dit de gevolgen zijn? Het heeft effect. Bekeer je dus en aanvaard het koninkrijk. Houd je eraan. Houd je aan die regels, die spelregels van het koninkrijk. En die jonge man had het gehoord. Het koninkrijk van God, dat kun je niet zomaar binnengaan. Dat kun je niet zomaar met de deur in huis vallen. Je moet al kind zijn en door Jezus worden binnengeleid. Dan zie je vlak daarvoor staan. Jezus zegent de kinderen, staat er mij boven. En ze brachten de kinderen tot hem, omdat hij ze zou aanraken. Doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het zeer kwalijk en zei, laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet, want voor zodanig is het koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En hij omarmde ze en hun handen opleggende, zegende hij hen. Dat is wat Jezus doet. Daar kun je ook wel een heel veel overdenking over houden. Maar het gaat dus om die kinderen, die worden daar centraal gezet. Zo moet je het koninkrijk van God aanvaarden. Zo kom je er binnen, worden als een kind. De koninkrijk van God kun je dus niet zomaar binnenstappen. Die entree bestaat uit genade. De genade die Jezus Christus biedt. Niet uit verdiensten van een mens. En dat is denk ik ook een belangrijk punt in deze geschiedenis. Het gaat er niet om wat je doet. Het gaat om wie je bent in de ogen van Jezus Christus, in de ogen van God. Het gaat dus niet om jouw werken, jouw doen, het wel of niet doen van de wet. Maar het gaat om de genade van Christus. En dan komt die vraag die in feite centraal staat. De vraag naar het eeuwige leven. Het eeuwige leven, wat is dat? Hoe kan ik dat krijgen? Hoe kan ik dat binnengaan? Hoe kan ik daar deel aan hebben? Het eeuwige leven is inhoudelijk gelijk aan het koninkrijk van God. Daar kom je steeds tegen. Dat eeuwige leven is het rijk van God wat komen gaat. Wat aanstaande is, want het koninkrijk van God is zo aanstaande, want die vorst die op die troon zal zitten van David, die is in hun midden. Die is onder u. Die koning is daar. Die koning is nu in het midden van zijn volk. Dat tijdperk van Christus' regering staat op het punt van aanbreken. Op het punt van doorbreken. Niet zoals we vandaag de dag denken, of in heel veel kerken wordt gedacht, wij moeten dat gaan regelen. Wij moeten het koninkrijk van God gaan vestigen. Wij moeten muren slechten. We moeten de duivel zijn kop vertrappen. Dat is het allemaal niet. Dat is niet het koninkrijk. Het koninkrijk is de komst van Jezus Christus. Dat is daar gebeurd. Hij is gekomen. Maar, even tussendoor, hij is ook weer weggegaan. Ze hebben een bordje boven zijn kruis gehangen. Jezus, koning van de Joden. Dat is hij. Hij wordt gekruisigd. Kruisigd hem, zegt het hele volk. Weg met hem, kruisigd hem. We willen hem niet. En de komst van het koninkrijk wordt uitgesteld. Dat gebeurt nog niet. Het was daar aanstaande. En uiteindelijk wordt het uitgesteld. Maar voor de Joden en voor de Jodendom is en blijft het een belangrijke vraag. Hoe zit dat dan met die koning in ons midden? Hoe zit het dan met het eeuwige leven? Hoe zit het dan met God die met ons is, in ons midden is? Jezus die Immanuel is. Immanuel betekent toch God met ons? Waar blijkt dat dan uit? Voor Joden was de vraag hoe men de toegang kon krijgen tot dat eeuwige leven van heel groot en van wezenlijk belang. Deze jonge man zien we ook daarmee worstelen. Hij heeft de wet bestudeerd. Hoe kun je toegang krijgen tot die nieuwe wereld van God? Wat moet je daarvoor doen? Wat moet je daarvoor laten? In Leviticus 19 staat, gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer. En de naaste liefhebben als jezelf, dat kun je alleen maar als je weet dat de liefde van God in je hart is uitgestort. Dat je weet dat je handelt vanuit de liefde die God jou heeft gegeven. Dan kun je zelfs je vijanden liefhebben. Dat kun je niet vanuit jezelf. Ik kan het in ieder geval niet. Daar kan me helder over zijn. Ik word wel heel boos als mensen dingen doen die mij zijn aangedaan. Of waarvan ik het gevoel heb dat ze mij zijn aangedaan. En die vraag naar het eeuwige leven, die komt vaker op. Die zien we in de Bijbel vaker. Lucas 10, vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ook in het Oude Testament komt het aan de orde. Daniel 12, we hebben vanmorgen al even Daniel gezien. Velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Deze tot het eeuwige leven, degene tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Zij die rusten in het stof van de aarde zullen opstaan. Sommigen ten eeuwige leven en sommigen tot eeuwig afgrijzen. Zo hier ook als bij een jonge man, een rijke jonge man, bij Jezus komt. Hoe zit het met het eeuwige leven? Hoe beërf ik dat? De meeste groeperingen in het Jodendom, als je naar het Jodendom kijkt, dan zit het op een schaal van super-orthodox naar super-liberaal. En er zit er heel veel tussen. Dat loopt in uiterste. Zij geloven dat de Torah, het woord van God, is gegeven op de Sinaï, op de berg van de Heer. Op verschillende manieren wordt die Torah bestudeerd, intensief bestudeerd. Daar zijn de Joden mee bezig. Het gaat immers over het begin van mens en wereld, dat lezen we in Genesis. Maar vooral ook over het ontstaan van Israël als volk. Israël werd in de woestijn gevormd tot volk van God. In die eerste vijf boeken in die Bijbel worden dus samen die Torah genoemd. En Torah betekent onderwijzing of proces. Het gaat erom dat de Jood leert en wordt onderwezen. Dit proces van onderwijzen gaat in de eerste plaats over die wetten en die regels die op zangerige toon worden gereciteerd. Maar de Torah gaat vooral en nog veel meer over de zin van het leven. En over de vrede met God, de shalom die God biedt. De Torah is aan de Joden gegeven met het doel de wereld te bereiken, zodat ook de volken mogen weten en God mogen kennen en hem kunnen aanbidden. Het gaat erom dat de volken samen met Israël God zullen aanbidden, hem kennen en aanbidden. En aanbidden, daar wil ik een definitie van geven, een hele korte, is samen heilig leven voor zijn aangezicht. Aanbidden, ik heb het hier al vaker gezegd, sluit het totale leven in. Zoals de Jood met die Torah bezig is om dat totale leven te betrekken op dat gebod van God. En dat zie je in die series die over de Joodse families gaan, zie je dat ook. Voortdurend zijn ze bezig met wetten en regels. Het hele leven is ervan doortrokken. Leven voor zijn aangezicht. Heilig leven voor zijn aangezicht. Geldt ons ook als gemeente van Jezus Christus. Samen met de Jood mogen wij God aanbidden. Mogen we leven, heilig leven voor zijn aangezicht. Dan stap je terug naar het begin van die Bijbel. De mens wordt geschapen, man en vrouw schiep God. De mens is uit de aarde en ook voor die aarde geschapen, niet voor de hemel. We zullen wel toegang hebben tot de hemel, we zijn burgers van een rijk in de hemel, maar we zijn voor de aarde geschapen. We krijgen ook straks een nieuwe aarde. En de mens wordt geschapen naar Gods beeld. Dat staat in het Hebreeuws Tselem en dat betekent schaduw, maar het betekent nog veel meer. Het betekent ook gezagsdrager zou je kunnen zeggen, vertegenwoordiger van God, ambassadeur van God. Allemaal woorden die je kunt gebruiken voor dat begrip. En wordt geplaatst in die Hof van Eden. Dat is een lusthof. Een Hof van Eden in het oosten. Het oosten is altijd sinds de zondeval verbonden met oordeel en scheiding van God. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen. Als je al die plaatsen nakijkt, wat gaat over het oosten, dan is het over het algemeen betrokken op het oordeel. In hoofdstuk 3 vers van Genesis vers 24 staat bijvoorbeeld, er wordt een gerub ten oosten van de hof geplaatst. Anders zou de mens die hof in kunnen en kunnen gaan eten van de boom van het leven. En altijd van God gescheiden zijn. Voor eeuwig van God gescheiden zijn. Daarom bewaart God die boom door middel van die engel met het vlammend zwaard. Genesis 11 vers 2. Ze trokken oostwaarts. Weg van God. eigen weg naar het land waar ze een toren bouwden. Lot, Genesis 13 vers 11, trok naar het oosten. Welke steden lagen daar? Sodom en Gomorra. En nog een paar. Ezechiël 8 vers 16. De mannen die daar staan, die keren hun rug naar het heiligdom toe. En buigen zich in de richting van het oosten. In de richting van de zon. Ze keren God de rug toe en buigen voor de zon. Verder is die hof rijk aan rivieren, bomen, goud, edelstenen. Het is vergelijkbaar, zou je kunnen zeggen, die tuin, die hof, met de tabernakel. Het gaat daar om Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid is daar aanwezig. God woont daar. Hij is daar. Adam en zijn vrouw konden God ontmoeten. Mozes ontmoet God in die tent van de samenkomst. Want God wil bij mensen wonen. Het gaat om zijn heerlijkheid, zijn glorie. Die is daar aanwezig. Hij wil bij mensen wonen. En die mens wordt in die tuin geplaatst om daar veilig te kunnen rusten. In Gods nabijheid. Letterlijk staat er ook in Genesis 2 vers 15. En dan moet je even naar het Hebreeuws gaan kijken. Maar er staat om te aanbidden en te gehoorzamen. Er wordt het woord aanbidden ook gebruikt. Het gaat erom dat die mens God aanbidt. Dat doet wat God de eer geeft. De eer is aan God. Daarna legt God het gebod op. Met andere woorden, om te aanbidden en te gehoorzamen, moet de mens het gebod, de Torah, in acht nemen. Dat in Deuteronomium 30 vers 15 en verder. Het leven en het goede houdt God hen voor. Het goede is de creatie van die vrouw. Dat impliciet partnerschap, leven, leven, samenleven. En op cruciale momenten slaapt de mens en handelt God. We zien de mens slapen. In Genesis 2 vers 21, als Adam slaapt, zijn rib wordt uitgenomen. Genesis 15 vers 12, waar Abraham slaapt als God een verbond sluit. Hij gaat tussen die stukken door en Abraham is in een diepe slaap gevallen. Jacob slaapt in Bethel, Genesis 28 vers 11. Heilig leven voor zijn aangezicht. Aanbidden. Dat doe je door de Torah te houden, zegt de Jood. Doen. De Torah houden. Leven in aanbidding in relatie tot de Schepper. Maar kan de mens dat? Kan de mens voortdurend leven in relatie met die Schepper? Voortdurend hem de eer geven? Voortdurend aan hem denken? Volgens mij kan de mens dat helemaal niet. En Paulus ontdekt dat ook. Paulus zegt, ik ontdek dan deze regel, deze wetmatigheid. In Romeinen 7 vers 21, heel bekend gedeelte. Dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede. Het kwade dringt zich aan mij op. Het kwade is voortdurend bij mij aanwezig. Ik kan niet alleen maar het goede doen. Adam en zijn vrouw waren niet in staat om niet van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Twee keer niet is wel. Ze deden dus wel. Ze aten van die boom. Het verlangen om te kennen goed en kwaad, te zijn als God, was overheersend. Ze aten. Ze zondigden. En ik vraag me wel eens, wat zouden wij hebben gedaan? Als ik daar was geweest. Ik had inderdaad mijn vrouwelijke steins uit het vuur laten halen. Of de vrucht van de boom laten plukken. Even kijken wat er gebeurt. En de vrouw zou misschien hebben gezegd, oh, dat doe ik wel even, regel ik wel even. Ik heb het niet over mijn vrouw, maar gewoon over de vrouwen. In het algemeen. Wat zouden wij, wij zijn geen haar beter. Wij zouden hetzelfde hebben gedaan. Wij erven niet alleen maar schuld, maar wij zouden in zijn positie hetzelfde hebben gedaan. Dus we kunnen niet zeggen, ja, het komt door voorgeslachten en het komt door de geschiedenis. Nee, daar komt het niet door. Wij zijn ook zo. De rustdag die God naar de schepping instelde en die tot een eeuwigheid zou duren, werd wreed verstoord. De mens overtrad Gods gebod. En God stuurt hem uit die hof. En de toegang tot die boom en die hof wordt afgeschermd. Oost is hier die uitgang. Maar is hier ook de plaats waar God zegt, daar staat die engel. Daar mag je niet meer naar binnen. De toegang tot de levensboom wordt afgesloten. God wil beschermen. God wil herstellen. De mens moet niet eten van de boom van het leven. Om niet in eeuwigheid van God gescheiden te leven. Verlossing van die verbroken relatie met God en alle gevolgen van dien is volgens het judaïsme het herstel van de oorspronkelijke perfectie. Je ziet ook Joden, die zijn voortdurend bezig om te streven naar het perfecte. terugkeer naar het paradijs. Er zijn een heleboel christenen die daar geweldig gewillig aan meedoen. Dat willen we ook. Terug naar het paradijs. Wij gaan het creëren. Wij gaan het regelen. Wij gaan het doen. In de naam van Jezus. Weg met alle duivels en duivels ellende. Wij maken de wereld schoon en we claimen het land van God. En we gaan van de aarde een paradijs maken. We gaan wonderen doen en tekenen en we gaan genezen. Het komt allemaal goed. Terug naar het paradijs. De Torah bestuderen en doen zorgt voor vrede in hun ogen. Zorgt voor shalom. Natuurlijk is het zo. Als je Jezus' principes van de bergreden ook toepast, komt er shalom. Maar kunnen wij dat? De Torah betekent terug naar die levensboom. Dat is die levensboom. Maar kunnen wij dat? En daarom worstelen veel Joden met die vraag naar het eeuwige leven. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? In hoofdstuk 10 vers 19 van Marcus zegt Jezus, u kent de geboden. En hij vat dat samen in een stel geboden. Hij zegt, pleeg geen moord, pleeg geen oogspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Jezus houdt hem de doe-geboden voor. Je zou kunnen zeggen, de tweede tafel van de wet. Maar die komen voort vanuit het eerste, die eerste tafel. De geboden die te maken hebben met liefde tot God. Dus de liefde tot naaste komt voort vanuit die liefde tot God. Die hangen voortdurend samen. Die mag je niet losmaken. Dat doet Jezus ook niet. En die man doet het ook niet. En toen zei de man in vers 20, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Sinds zijn jeugd, sinds zijn kinderjaar heeft hij dat gedaan. Hij had dus ouders die hem blijkbaar hebben opgevoed. En die waren doorkneed in de schriften, doordat ze er dagelijks mee bezig waren. Van zijn jeugd af heeft hij het gedaan. Die rijke jongeling blijkt integer, onkreukbaar. Oprecht, eerlijk. Hij heeft eerbied voor de wet. Hij heeft er al zoveel eerbied voor dat hij het ook gaat doen. Hij zegt, dat doe ik, dat heb ik gedaan. Hij gaat toch naar Jezus. Hij komt bij Jezus aan en zegt, ik heb die wet gedaan. Ik heb dat in praktijk gebracht. Hij erkent dat Jezus door God gezonden is als leraar. Als leraar voor, over het eeuwige leven. Hoezeer hij ook zijn best heeft gedaan, er ontbreekt nog iets. Iets om het eeuwige leven te beërven. En dat voelt hij, dat merkt hij, dat merkt hij aan alles. En merkt van, ja, ik heb mijn best gedaan om het daaraan te houden. Maar wat moet ik nog meer doen? Want ik wil het eeuwige leven beërven. Het kan toch niet zo zijn dat alleen maar het houden van de wet mij het eeuwige leven brengt. De geboden van de Torah zijn ook makkelijk, of mogelijk om te houden. Niet makkelijk, maar mogelijk om te houden. In 1 Johannes 5 vers 3 staat, want dit is de liefde van God. Dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Dus het is mogelijk. Jezus kijkt hem liefdevol aan. En zo mogen we ook naar elkaar kijken. En weten dat God zo naar ons kijkt. En zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga naar huis. Verkoop alles wat u hebt en geef de opbrengst aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. De houding van die man was zuiver. Was integer. En Jezus krijgt hem lief. Dat is oprechte liefde. Het is oprecht wat hij vraagt. Het is oprecht wat hij zegt. De houding van die jonge man zou de houding van heel Israël moeten zijn. Heel Israël zou zich aan die wet moeten houden. En naar Jezus moeten komen en moeten zeggen, wat moeten we nog meer doen? Hij mag Jezus volgen. Hij wordt uitgenodigd. In die tijd was het zo dat normaal gesproken rabbies rondgingen en mensen vroegen, mag ik u volgen? En dan vroegen ze of ze bij het clubje van een bepaalde rabbi mochten. Jezus keert het om. En zegt, jij, volg jij mij. Radicaal anders. Hij mag Jezus volgen, hij wordt uitgenodigd. Jij mag mij volgen. Maar velen worden naar huis gestuurd, maar je moet wel alles verkopen. En het punt dat waar het hier om gaat is dat je Jezus wel mag volgen, en dat hij dat ook wel wil, en dat hij wordt uitgenodigd, maar dat hij vast zit aan zijn geld. Op geld moet je niet vertrouwen. Vernedering en armoede moet je willen aanvaarden om Jezus daadwerkelijk te volgen. Als je alles loslaat, bereid bent alles los te laten, dan heb je een schat in de hemel, het eeuwige leven. Ben je bereid om alles los te laten? Ik vind dat nog steeds heel moeilijk. Ik kan niet zomaar alles loslaten. Ik weet nog dat we net een nieuwe auto hadden. En mijn vrouw zei, ja, ik heb hem uitgeleend aan de kinderen. Die gaan ermee op vakantie. Ja, mijn nieuwe auto. Er zat nog geen flesje op. Ja, één. Maar dat had ik zelf gedaan. Ja, wat doe je? Je ontvangt het eeuwige leven. Maar de man werd somber toen hij het hoorde. Hij ging terug de neergeslagen weg. Want hij had veel bezittingen. Wij zitten vast aan het aardse. Vast aan de dingen. Vast aan het doen. Maar Paulus zegt tegen de Korintiërs in 2 Korinthe 8 vers 9. Gij kent immers de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil arm is geworden. Terwijl hij rijk was. Omdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Wij zijn rijk, omdat hij arm is geworden. Zijn we dan bereid om ook alles los te laten? Is God kennen door Jezus en leven in vrede met hem, loslaten van alles? Niet door de wet te houden, dat is te makkelijk. De christelijke visie, de visie van de Bijbel, de visie van het vervolg van het Oude Testament, ja, in feite moet je zeggen het Eerste Testament en het Tweede Testament, het vervolgtestament of het vernieuwde testament. Gaat verder. Wijst op Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Jezus is namelijk de vervulling van die belofte uit de Torah. Hij is die boom des levens. Hij is die levensboom. Die in Openbaring weer terugkomt. Daar wordt weer genoemd. In Openbaring 22 vers 2 staat het ook. 12 bomen die het leven bieden. Bomen van het leven. Vrucht, 12-voudig vrucht geven aan de volken. Jezus is het levende woord. Jezus is het vlees geworden woord. Jezus is degene waar het om draait. Hij houdt zich niet alleen aan de wet, aan alles van die wet, maar hij is ook de vervulling van die wet. En die wet is daarmee een opvoeder, een pedagoog tot Christus. Als Jezus eens Jeruzalem binnengaat, vraagt hij zich af wat tot vrede dient. Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Wat dient Jeruzalem tot vrede? Wat dient de Jood tot eeuwig leven? Hoe kan er vrede op aarde komen? Hoe kan de boom van het leven hoop bieden? In Spreuken wordt de boom des levens steeds met wijsheid geassocieerd en vergeleken. En aan het eind van de Openbaring gaat het over Jezus. Midden op haar, staat, op haar straat aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken. Vrede wordt gebracht in en door Jezus Christus. Eeuwig leven wordt gebracht in en door Jezus Christus. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt. En die de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking heeft gesteld. Hij heeft in zichzelf vrede gemaakt. En Jood en Heiden verenigd. Jezus biedt leven en overvloed. Jezus biedt eeuwig leven. Dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Want al zo lief had God de wereld, dat hij daarvoor zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Amen.